Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen. We gaan dat doen met de woorden van Psalm 95. Van deze psalm zingen we het eerste en ook het vierde vers komt. Laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met Godgewijde zang ontmoeten. En ook het vierde vers, want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij. De versen 1 en 4 van Psalm 95 willen wij met elkaar gaan zingen. Gemeente, ook deze morgen willen wij ons stellen onder de tucht en onder de belofte van Gods heilige geboden. En ook met elkaar gaan luisteren naar de samenvatting van die geboden. Afsluitend gaan wij zingen en we doen dat met de woorden van Psalm 101. Van deze psalm zingen we het tweede en ook het derde vers, ik zal met verstand. De weg betreden der vrome, wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? En ook het derde vers, ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. De versen 2 en 3 van Psalm 101, na de lezing van de wet en de hoofdsom daarvan. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen en hen niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, dat wil zeggen een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, uw zoon nog uw dochter, uw dienstknecht nog uw dienstmaagd, uw vee nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze geboden samengevat toen een wetgeleerde tot hem kwam met de bedoeling om hem te verzoeken. En deze wetgeleerde vroeg hem en zei: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: U zult liefhebben de Heere uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouw en warmhartige Heer in de hemel, zo mogen we ook aan het begin van deze dienst, nadat we zo even ook zingend beleden hebben wie u bent en wat u doet en wat u wilt, tot u naderen in het gebed. En Heer, daar is ook alle aanleiding toe om dat te doen. Als wij terugblikken op de week die achter ons ligt, Heere, elke dag omringde u ons met uw zorg en met uw trouw. Elke dag opnieuw was daar eten en drinken en gaf u gezondheid en kracht. Omringde u ons ook met uw woord. Keer op keer mocht dat woord ook dagelijks opengaan. Maar ook vandaag, Heere, op deze uw dag, roept u ons samen rondom uw geopend woord, omdat u ons wilt ontmoeten. Omdat u een woord voor ons hebt. En Heere, wat is dat een voorrecht dat u ons wilt ontmoeten, want in ons is daar geen enkele aanleiding toe te vinden. Als we terugblikken, Heere, op de dagen die achter ons liggen, dan hebben wij ons uw oordeel waardig gemaakt. Vanmorgen hebben wij geluisterd naar de samenvatting van uw geboden. En toen heeft het ons toegeklonken, jong en oud, dat wij u moeten liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Maar Heere, tegen deze hoofdsom, tegen deze twee geboden, staan wij nu allemaal schuldig. U niet lief gehad boven alles. Nee, Heere, zo vaak speelde de eigen liefde de boventoon. Zochten we onze eigen naam en onze eigen eer. Lieten we het ook zomaar gebeuren dat uw naam gelasterd werd. En zeiden we daar zelfs niks van. En misschien dat we onszelf daar ook wel aan hebben schuldig gemaakt aan het misbruik van uw naam. En ook ten opzichte van onze naaste, Heere. Niet gedaan wat u van ons vraagt, onze man, onze vrouw, onze kinderen, onze buren, mensen in onze omgeving. We hebben ze niet lief gehad als onszelf. Misschien dat ze ze wel pijn hebben gedaan, Heere. Beschadigd hebben. Zomaar met een blik uit onze ogen, een achterloos gebaar, een opmerking die we maakten. Maar Heere, hoe we ook leefden, wat we ook deden, ja, wat we ook nalieten. Het staat u opnieuw niet in de weg om ook deze morgen met uw woord tot ons te komen. En wij vragen u, Heere, laat al die dingen mogen wegvallen die we vanmorgen van huis uit ook hebben meegenomen naar dit uw huis. Zorgen die er in ons leven spelen. Vragen die zich aandienen. Ach, Heere, wat is er ontstellend veel wat het luisteren naar uw woord bemoeilijkt. Misschien dat er in ons leven wel vragen zijn omtrent ons gezin. Vragen omtrent onze kinderen, ons huwelijk. Vragen die er leven omtrent ons inkomen, onze gezondheid, ons werk. Ach, Heere, wat is daar ontstellend veel wat het luisteren bemoeilijkt. En bovenal is daar altijd de vorst der duisternis, die nooit en ten nimmer stil zit, maar alles op alles zet, om ook deze morgen het gestrooide woord weg te pikken. Heere, geef hem vanmorgen geen plaats en ruimte. En laat uw woord in alle vrijmoedigheid, in alle blijmoedigheid, hier in het midden van de gemeente worden neergelegd. Ja, Heere, geef ons een gezegend uur met elkaar. Dat vragen we voor de gemeente die is opgekomen. We vragen het ook voor hen die thuis met ons verbonden zijn, omdat ze vanwege leeftijd of anderszins niet meer naar dit bedehuis kunnen opkomen. Heere, laat er zegen mogen vallen. U zegt het zelf in uw woord, dat de velden wit zijn om te oogsten. Laat er dan ook vandaag wereldwijd een grote oogst mogen worden ingeoogst. Uw naam tot eer en vele zielen tot zaligheid. Vooral dat eerste ook, Heere, uw naam tot eer. Want u bent het waard om te ontvangen de lof, de dank, de eer en de aanbidding. Heere Jezus Christus, zult u zelf vanmorgen in het gewaad van uw woord in ons midden aanwezig zijn. Geeft u te eten en geeft u te drinken aan hen die hongerig en dorstig naar dit bedehuis zijn toegekomen. Roep terug, Heere, degene die zijn afgedwaald van de kudde en dachten dat het elders beter vertoeven is. Bevrijd en maak los degene die zijn vastgeraakt in het struikgewas van de een of andere zonde. Een zonde die zo geweldig veel invloed en macht op hun leven uitoefent, dat ze zichzelf daar nooit en ten nimmer meer uit kunnen losmaken. Toon uw goddelijke kracht en zegen. Ja, Heere, heelt u het gebrokene. Troost u degene die geen troost voor ogen hebben. En doe ons ervaren dat u van ons af weet. Doe ons ervaren dat u ook deze morgen, ja deze dag, ja altijd, met geopende armen naar ons toestaat om ons uw heil deelachtig te doen maken. Ja, geef ons zo'n gezegend uur met elkaar. Ja, Heere, zegen ons om ook anderen tot zegen te mogen zijn. Wij vragen u dit alles in het besef dat we dat niet verdiend hebben. Het enige wat we u kunnen aanbieden, het zijn bergen vol van schuld, een verzondigd leven. Maar Heere, hoor ons, verhoor ons, omwille van het Lam, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen deze morgen de schrift op een tweetal plaatsen in het Nieuwe Testament. Wij beginnen te lezen in Handelingen. Handelingen 4, we beginnen daar te lezen bij vers 32 en lezen ook vervolgens van Handelingen 5 de eerste 11 versen, waar we die aangrijpende geschiedenis tegenkomen van Ananias en Safira. Vervolgens lees ik ook nog een paar versen uit de brief van Paulus aan de Galaten, waar Paulus spreekt over de vrucht van de geest. Ananias en Safira, die vertonen die vrucht van de geest niet, maar in de brief aan de Galaten geeft Paulus daar woorden aan, wat het is om te leven door de geest. We beginnen te lezen Handelingen 4. En we beginnen daar te lezen bij vers 32. Handelingen 4, beginnen bij vers 32. En de menigte van degenen die geloofden, was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van hetgeen hij had, het zijn eigen waren, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten ze en brachten de prijs van de verkochte goederen en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan een ieder werd uitgedeeld nadat elk van noden had. En Jozus, van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welke is overgezet zijnde een zoon van de vertroosting, een leviet, van geboorte van het eiland Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht die en bracht het geld en legde dat aan de voeten van de apostelen. En een zeker man met name Ananias, met Safira zijn vrouw, verkocht ook een haven. En onttrok van de prijs, ook met medeweten van zijn vrouw. En bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zou en onttrekken van de prijs van het land? Zo het gebleven was, bleef het niet van u, en verkocht zijnde, was het niet in uw macht. Wat is het, dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar God. En Ananias, deze woorden horend, viel neer en gaf de geest. En er kwam grote vrees over alle die dit hoorden. En de jongelingen, opstaande, schikten hem toe en droegen hem uit en begroeven hem. En het was omtrent 3 uur daarna dat ook zijn vrouw daar inkwam, niet wetend wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: zeg me, hebt gelieden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: ja, voor zoveel. En Petrus zei tot haar: wat is het dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest van de Heere? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben zijn voor de deur en zullen ook u uitdragen. En zij viel terstond neer voor zijn voeten en gaf de geest. En de jongelingen, ingekomen zijnde, vonden haar dood en droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over de hele gemeente en over allen die dit hoorden. Gemeente, we bladeren nog even door naar de brief van Paulus aan de Galaten. Het 5e hoofdstuk. We beginnen daar te lezen bij vers 16. En we lezen dit 5e hoofdstuk met elkaar uit. Galaten 5, beginnend bij vers 16. Daar klinkt het woord van de Heere als volgt. En ik zeg: wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden van het vlees niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar, alzo dat ge niet doet hetgeen ge wilde. Maar indien ge door de geest geleid wordt, zo zijt ge niet onder de wet. De werken van het vlees nu zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook u tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende en elkander benijdend. Gemeente, tot zover de schriftlezingen voor deze morgen. Namens de kerkenraad heb ik voor u nog een paar afkondigingen. Die betreffen in de eerste plaats de diensten voor zondag 30 juli. Dan hoopt 's morgens om 10:00 voor u voor te gaan dominee M. Baan uit Veenendaal. En 's avonds om 6:30 dominee H.G. van der Ziel uit Waarder. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de algemene doeleinden. En de tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke gemeente. En voor de data in de toekomst geldt, zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, wij willen, voordat we gaan stilstaan bij het woord van de Heere, eerst nog met elkaar gaan zingen. Wij doen dat met een psalm die niet zo heel vaak gezongen wordt en ook nog wel wat moeilijke woorden bevat. Psalm 52. En van deze psalm zingen wij het eerste, het tweede en ook het vierde vers. In het eerste wordt gesproken over een vermetele dwingeland. Nou, vermetel, dat wil zeggen dat je jezelf heel hoog inschat. En een dwingeland, dat wil zeggen een heerszuchtig iemand, een onaangenaam mens. Daar valt ook nog het woord onderstand, dat wil eigenlijk zeggen bijstand, hulp. Het tweede vers gaat, daar komen we het woord mint tegen, helemaal in de een na laatste regels. Dat betekent bemint. En in de laatste regel wordt daar gesproken over de logen, waarmee leugen wordt bedoeld. En tenslotte ook het vierde vers. Wij gaan zingen Psalm 52, waartoe u dus beroemt in het kwade, vermetele dwingeland. Ook het tweede vers, uw tong die toelegt om te schaden en als een scheermes snijdt. En tenslotte ook vers 4, God zal u voor zijn wraak doen bukken. 1, 2 en 4 van Psalm 52 willen we eerst nog met elkaar gaan zingen. gemeente na het amen op de preek zingen wij zonder nadere aankondiging van Psalm 139. Het eerste vers: niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En ook vers 14: doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. De versen 1 en 14 van Psalm 139 zingen wij na het amen op de preek. Gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar er zijn van die gedeelten in de Bijbel die je eigenlijk het liefst maar zo snel mogelijk, ja, ik zou bijna willen zeggen, langs je heen laat gaan. Waar je het liefst maar zo snel mogelijk aan voorbij leest en aan voorbij loopt. Passages die zo heftig zijn, dat je er eigenlijk niet zo goed raad mee weet. Om wat voorbeelden te geven, ook voor de kinderen. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het leven van Mozes. Mozes, de man van God. 40 jaar lang leidt hij het volk van Israël daar door de woestijn. 40 jaar lang wordt hij geconfronteerd met een volk dat elke keer opnieuw moppert tegen hem. Elke keer aangeeft ook terug te verlangen naar de vleespotten van Egypte. En je kan je voorstellen dat Mozes dat op een gegeven moment toch zat is. En op een gegeven moment, als het volk hem weer getergd heeft, dan slaat Mozes op de rots twee keer, in plaats van tegen de rots te spreken. Met als gevolg dat Mozes het beloofde land niet mag binnengaan. Je zou kunnen denken aan die aangrijpende geschiedenis van Uza. Uza die samen met zijn broer Ahio de ark op een wagen heeft laten zetten en de ark opvoert naar Jeruzalem. Althans, dat is de bedoeling. En gaandeweg, terwijl ze in beweging zijn gekomen, gaan ze richting Jeruzalem. Maar als ze op de dorsvloer van Nagon aankomen, dan struikelen de runderen en zo in een reflex. Uza, hij steekt zijn hand uit om ervoor te zorgen dat de ark niet van die wagen afglijdt. Vanuit de beste bedoelingen strekt hij zijn hand uit. En wat gebeurt er? Uza die valt dood ter aarde. En ik weet niet hoe het u dan vergaat, maar bij mij borrelen er dan toch wel bepaalde vragen op. Was dat nou werkelijk zo erg wat Mozes deed? Was dat nou werkelijk zo erg wat Uza deed? Moest dat op die manier bestraft worden? En is die straf eigenlijk niet veel te zwaar? Staat die straf wel in verhouding met hetgeen wat deze beide mannen hebben gedaan? En eigenlijk vormt de schriftlezing van deze morgen ook zo'n gedeelte. Twee leden van de eerste christelijke gemeente, ze sterven. Waarom? Waarom gebeurt dit? Wat zegt het over God? En wat moeten wij daar vanmorgen mee? Nou, gemeente, de geschiedenis van Ananias en Safira is een spiegelverhaal. Het sluit aan bij het vorige gedeelte. Het sluit aan bij het einde van Handelingen 4. Daar gaat het ook over een tweetal volgelingen van Jezus. Volgelingen, Ananias en Safira. En we hebben ook met elkaar gelezen dat Ananias en Safira, zij verkochten een haven. Zij verkopen onroerend goed. En dat gaat Barnabas op een gegeven moment ook doen. Maar laten we vanmorgen eerst maar wat preciezer kijken naar dat vierde hoofdstuk. Lucas vertelt ons daar het een en ander over die gemeenteleden van die eerste gemeente daar in Jeruzalem. Als daar mensen zijn die over onroerend goed beschikken, of dat nu een huis is, of dat nu land is, dat doet er niet toe, dan verkopen ze dat en brengen die gemeenteleden de opbrengst van het verkochte aan de voeten van de apostelen. En vervolgens zorgen de apostelen ervoor dat de opbrengst van het verkochte daar terecht komt, waar mensen dat geld het hardst nodig hebben. Zodat er, zo lazen we, niemand in die eerste gemeente in Jeruzalem gebrek leed. Letterlijk stond daar en aan een ieder werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Gemeente, eigenlijk is dat een ontroerende foto van die eerste christelijke gemeente in Jeruzalem. Mensen die bewogen zijn met elkaar. Mensen die oog hebben voor elkaar, wat voor elkaar over hebben ook, zorg betonen. Alle dingen waren hun ook gemeen, zo lazen we zo even. En een van die mensen die wordt met name genoemd, Jozes. En deze Jozef die genoemd wordt, heeft een prachtige bijnaam. Barnabas, zoon van de vertroosting. Nou, hij doet zijn naam werkelijk eer aan. Het is een zoon van vertroosting gebleken. Hij is degene geweest die ervoor zorgt dat Paulus, de jongens en meiden die weten dat wel, Paulus die vervolgde aanvankelijk de gemeente in Jeruzalem, totdat de Heere hem stilhoudt, daar vlak voor de poorten van de stad. Deze Saulus, hij krijgt de opdracht vervolgens om het evangelie te gaan verkondigen. Maar je kan je voorstellen dat die mensen in Jeruzalem, nou, daar niet zo heel veel vertrouwen in hebben. Is het geen list om van binnenuit die gemeente aan te pakken? Is het wel waar wat Paulus zegt dat er gebeurd is? Maar deze Barnabas, hij kent Paulus, hij neemt het voor Paulus op en hij zorgt ervoor dat Paulus uiteindelijk met open armen daar in die gemeente ontvangen wordt. Deze Barnabas, we komen naderhand nogmaals tegen als hij met Paulus ook op eerste zendingsreis gaat. Gemeente, deze Barnabas is werkelijk een zoon van de vertroosting. Hij beschikt ook over onroerend goed. En ook deze Barnabas die verkoopt zijn onroerend goed en brengt de opbrengst aan de voeten van de apostelen. Gemeente, wat moet dat een heerlijke tijd zijn geweest. Een christelijke gemeente waar men oog heeft voor elkaar. Een christelijke gemeente waar men de wet in praktijk brengt. God lief heeft boven alles en ook de naaste als zichzelf. Als ik dat zo lees, dan denk ik bij mezelf, leefde ik maar in zo'n tijd. Een tijd van wonderen, een tijd waarin de Heilige Geest krachtig werkt, waarin er een toestroom is naar de christelijke gemeente. Zag mijn gemeente er maar uit als die gemeente daar in Jeruzalem. Ja, zag mijn eigen leven er zomaar uit als ik mijn leven naast het leven van die mensen daar leg. Gemeente, enerzijds is dat ook zo natuurlijk. We krijgen een prachtige mooie foto te zien van die christelijke gemeente daar in Jeruzalem. We zien daar veel van het werk van de Heilige Geest. Maar laten we wel goed kijken, gemeente. We zien inderdaad heel veel van het werk van de Geest. Maar weet u wat u daar ook ziet in die eerste hoofdstukken van Handelingen? We zien daar ook heel veel van het werk van de Satan. Luther, de reformator, die zei het al. Waar de Heere een kerk bouwt, daar bouwt de Satan een kapel. Met andere woorden, waar de Heere aan het werk is, daar komt de Satan ook altijd in de benen. Gemeente, de Satan die zet werkelijk alles op alles om het werk van de Heere kapot te maken. Hij zet werkelijk alles op alles om een eenheid die er in een gemeente is te verstoren. Hij haat dat werk van God zo, hè. Dat hij werkelijk alle middelen inzet om een gemeente onderuit te halen. Om het werk van de Heere te gronden te richten. Gemeente, ik denk dat wij in onze gemeente nogal eens denken dat de Satan een soort papieren tijger is. Maar gemeente, we vergissen ons. Kijkt u eens om u heen in de tijd waarin wij leven. Wat heeft hij geen geweldige invloed? Wat weet hij als het gaat over het terrein van de seksualiteit? Niet enorm veel mensen zand in de ogen te strooien. En doet hij alsof alle handen uitwassen op dat terrein gewoon en normaal zijn. Gemeente, op het terrein van de ethiek, op het terrein van geldbesteding, op het terrein van bezit en goed. Gemeente, wat heeft hij niet enorm veel mensen in de greep? En wat probeert hij niet mensen te betoveren met de dingen die ik zo even noemde? En gemeente, dat hij macht heeft, dat blijkt ook wel uit de tekstwoorden van vanmorgen. De tekstwoorden worden gevormd door het derde vers van Handelingen 5, waar we lezen en Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Nou gemeente, in die korte woorden die ik u voorlas, springt er eigenlijk één woord uit. En dat woord wat er uitspringt, dat is het woord vervuld. Dat woord vervuld, dat wordt vaak gebruikt om het werk van de Heilige Geest aan te duiden. Gemeente, als de Heilige Geest in je leven werkt, dan vult Hij je hart met liefde tot God. Dan vult Hij je hart met liefde tot je naaste. Dan vult Hij je hart met vreugde en met heiligheid. Met het verlangen ook om anderen tot zegen te kunnen zijn. Ja, gemeente, als de Heilige Geest je hart vervult, hè. Ook al ben je niet zo'n spreker, dan toch geef je daar bij tijd en wijle woorden aan. Dan toch geef je daar bij tijd en wijle woorden aan wie de Heere voor je is. En hoe de Heere zich in je leven bekend heeft gemaakt. Dan ga je hem belijden, dan ga je hem loven, dan ga je hem prijzen. Weet je, als de Heilige Geest in je leven werkzaam is, dan wordt dat zichtbaar in je leven. Dan is daar sprake van matigheid, van zachtmoedigheid, van vrede, van blijdschap, van liefde, van geloof. Maar weet u, blijkbaar kan de Satan dat dus ook. Blijkbaar kan de Satan ook het hart van een mens vervullen. Ja, waar denk je dan aan? De gemeente, als we daarover nadenken, dan denken we doorgaans heel ver weg. Dan denken we misschien wel aan terroristen in het Midden-Oosten die zich omhangen met explosieven op een markt tot ontploffing laten brengen en vervolgens daar dood en verderf zaaien. Of je zou misschien kunnen denken aan scholieren in Amerika die met automatische wapens dood en verderf zaaien op de een of andere high school. En ook zou je kunnen denken aan wereldleiders uit heden en verleden die een spoor van bloed, van dood en verderf achter zich laten. Een Stalin, een Hitler, een Kim Jong-un. Gemeente, wat is hij machtig? En wat weet de Satan veel mensen, ouderen en jongeren te verleiden? Wat heeft hij veel mensen in zijn macht? Maar weet u, hier in Handelingen 5 gaat het over heel iets anders. Het gaat over een echtpaar in Handelingen 5. Het gaat over keurige, nette kerkmensen. Mensen die meeleven met de christelijke gemeente in Jeruzalem, zich daar vrijwillig bij hebben aangesloten. Mensen die de armen ook extra steun geven. Mensen die gewoon een goed leven leiden binnen de gemeente daar ter plaatse. U zou het kunnen zijn. Jij zou het kunnen zijn. Ik zou het kunnen zijn. Mensen die sprekend lijken op de anderen in de gemeente. En van deze mensen wordt nu gezegd dat de Satan hun hart heeft vervuld. Terwijl deze mensen nogmaals sprekend lijken als twee druppels water op de andere mensen in de gemeente die met de Heilige Geest vervuld zijn. Maar gemeente, we vergissen ons. De Satan heeft hun hart vervuld, terwijl ze als twee druppels water lijken op de anderen daar in de gemeente. Gemeente, wat is dat aangrijpend, aangrijpend om te lezen. Satan heeft blijkbaar diverse pijlen op zijn boog. Satan heeft ook verschillende gezichten. De ene keer doet de Satan zich voor als een engel van het licht. En gemeente, dan lijkt het zo echt. Dat zien we ook hier in dit gebeuren. Hij vermomt zich, hij doet zich voor als een engel van het licht. En andere momenten, dat treffen we ook aan in Handelingen 4. Dan laat hij zijn ware gezicht zien. En dan doet hij zich voor als een briesende leeuw. Petrus, Johannes, ze zijn in de gevangenis geworpen en het is dat ze zoveel aanzien hebben bij het volk, maar anders zou het slecht met Petrus en Johannes zijn afgelopen. Gemeente, de Satan, hij zet alles op alles om de gemeente van God te infiltreren. Hij wil die bloeiende gemeente daar in Jeruzalem in verwarring brengen. Hij wil de toren van God over deze gemeente opwekken. En hij wil door deze gemeente Gods naam te schande te maken. En hij heeft meer kans, omdat je het op deze wijze niet verwacht. Het lijkt zo echt. Het lijkt als twee druppels water op het werk van de Heilige Geest. Maar gemeente, let wel goed op, hè. Als de Heilige Geest je hart vervult met liefde, vreugde, blijdschap, matigheid en goedheid, gemeente, dan ga je lijken als gelovige op de Heer Jezus. Nou, de Heer Jezus die gaf werkelijk alles. Hij liet de hemelse heerlijkheid achter zich. Hij gaf zichzelf over in de dood van het kruis om anderen te redden, om anderen te verlossen. Hij die rijk was, werd arm, om zij die arm zijn rijk te maken. En daarvan herkennen we iets bij Barnabas. Daarvan herkennen we iets bij anderen. En gemeente, als het goed is, herkennen we daar ook iets van vanmorgen bij onszelf. En dan zeggen we het, Heere, laat mijn leven voor u zijn, tot uw eer. Heere, laat mijn leven tot heil mogen zijn van anderen. Zegt u maar wat ik moet doen met mijn kennis. Zegt u maar wat ik moet doen met mijn geld, met mijn tijd, met mijn bezit. Heere, laat ik tot zegen van anderen mogen zijn. Zegt u het maar, Laat het voor u zijn, laat het voor mijn naaste zijn, in en buiten de gemeente. Zegt u het maar, heren, wanneer, waar, hoeveel. Maar is hier uw Ananias gaan? Ik stel me zo voor, zoveel woorden wordt dat niet gezegd in het gedeelte wat wij gelezen hebben, maar ik stel me zo voor, gemeente, dat hij die zak met geld in zijn handen houdt. Ananias, die is met een zak met geld op weg naar de plaats waar de apostelen bijeen zijn gekomen. En als hij daar die ruimte binnenkomt waar die apostelen zitten, dan zal hij iets gezegd hebben in de trant van: mannen, broeders, luister eens. Het heeft Safira en mij goed gedacht om ook een haven te verkopen. En de opbrengst daarvan, hier heb je het, ik zal het hier neerleggen aan jullie voeten. Jullie kennen de gemeente beter dan ik die ken. Doen jullie maar met het geld waar het hardste nodig is. Gemeente, op het eerste gezicht zien we Ananias hetzelfde doen wat ook anderen daar in de christelijke gemeente gedaan hebben. Maar waarom, en dat is vanmorgen de spiegel die naar ons toe komt, naar ons allemaal, naar jong en naar oud. Waarom zegt Petrus nou tegen Ananias: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Nou, gemeente, Petrus die zegt dat, en laten we dat vanmorgen nogmaals spiegelen ook naar onszelf toe, omdat het leven van Ananias en Safira door een drietal dingen getekend wordt. Het eerste waardoor hun leven getekend wordt, gemeente, dat is hebzucht. Het doet ze pijn om alles weg te geven. Ik kan me zo voorstellen dat als ze thuis zijn gekomen en daar die zak met geld zien staan, dat ze tegen elkaar hebben gezegd: nou, Safira, dat is dan wel erg veel geld. Als nou een klein gedeelte daarvan voor onszelf houden, om voor onszelf wat leuke dingen te doen, en de rest neerleggen aan de voeten van de apostelen, dat lijkt me eigenlijk niet zo'n heel slecht plan. Gemeente, hun leven wordt getekend door hebzucht. En hebzucht laat een mens altijd wat achterhouden. Hebzucht veroorzaakt pijn als je wat weggeeft. Want nou kan je niet meer met datgene wat je weggegeven hebt doen wat je zelf graag zou willen. Niet dat ze het echt heel erg voor zichzelf nodig zouden hebben, maar uiteindelijk geven ze het wel weg met pijn in hun hart. Gemeente, hebzucht doet ons wat achterhouden. Gemeente, heel concreet, hè, naar ons eigen leven toe. Om gewoon wat dichterbij te komen. Hoe gaat u om, en ik bedoel dat niet flauw, maar hoe gaat u om met het invullen van uw belastingbiljet? Vult u dat eerlijk in? Of geldt ook van u, van mij, dat hebzucht ons iets doet achterhouden? Want er zijn natuurlijk tal van plausibele redenen te bedenken om je belastingbiljet niet eerlijk in te vullen. Als je kijkt wat de overheid met mijn belastinggeld doet, als je kijkt welke organisaties daar niet gesteund worden, welke organisaties geen geld ontvangen, die dingen voorstaan die haak staan op het woord van God. En gemeente, zo zou je ook wel meer dingen kunnen bedenken om je belastingbiljet niet eerlijk in te vullen. Ik werk er keihard voor. Anderen zijn te beroerd om hun handen uit de mouwen te steken. En moet ik dan zoveel belastinggeld kwijtraken? Hebzucht laat altijd wat achterhouden. Maar het gaat niet alleen om geld. Weet je, het gaat ook om bijvoorbeeld tijd. Stel je voor dat er vanuit de kerkenraad een beroep op u wordt gedaan. Of dat er een beroep op u wordt gedaan vanuit het jeugdwerk, vanuit de mannenvereniging, de vrouwenvereniging. Het gemakkelijkste is natuurlijk gewoon om te zeggen: nee hoor, nee, zoek maar naar een ander of naar een ander te kijken. Ik niet, want het kost me de nodige tijd. Ik heb een druk leven en dan moet ik tal van andere dingen ook laten schieten. Hebzucht laat een mens altijd achterhouden. En vult u dat zelf maar aan. Wat houden wij achter? Nou kan je natuurlijk afvragen, gemeente, waarom hebben ze nou gedaan zoals ze deden? Waarom zeggen Ananias en Safira niet eerlijk tegen apostelen, mannen, broeders: hier heb je geld, maar we zullen eerlijk zijn, een derde van de opbrengst van het verkochte, dat houden we zelf, we hebben zelf ook nog wel het een en ander nodig, maar 2/3 van de opbrengst leg ik hier neer aan jullie voeten. Waarom zijn ze nou niet gewoon eerlijk geweest? Want niemand die hen verplichtte om die haven te verkopen, niemand die dat eiste, niemand die dat ook verwachtte. Dat gemiddelde heeft te maken met een tweede waardoor hun leven getekend werd. Weet u waardoor het leven van Ananias en Safira ook getekend werd? Niet alleen door hebzucht, maar hun leven werd ook getekend door eerzucht. Goed bekend willen staan. Goed gevonden willen worden. Bewonderd willen worden in de gemeente. Gemeente, dat komt ook in de kerk voor. Kijk, in de wereld waarin wij leven, dat weten we allemaal wel. Dat is in onze tijd, in onze wereld, schering en inslag. De beste wielrenner, de beste autocoureur, de beste filmster, de beste zanger of zangeres. Gemeente, de beste op welk terrein dan ook. Nee, daar hoef je nauwelijks oog voor te hebben of je ziet het om je heen. Maar wist u dat dat ook in de christelijke gemeente kan gebeuren? Ook in de kerk? Gemeente, je zou zomaar jaloers kunnen worden op iemand die het jeugdwerk ter hand heeft genomen. Het jeugdwerk, dat kwakkelde al een poosje, dat kwam eigenlijk maar niet aan de grond. Maar nu zijn er twee mensen gekomen, twee jongeren in het jeugdwerk, die op een enthousiaste manier het woord van God ook onder de jongeren neerleggen. En de jongeren ze stromen toe. En bij jezelf denk je, tjoh, als ik toch ook eens die gaven zou hebben. Of je zou zomaar jaloers kunnen zijn op iemand met bepaalde gebedsgaven. Iemand die heel veel doet in de gemeente, het geloof ook heel eenvoudig en heel laagdrempelig naar anderen toe weet te verwoorden. En in je hart, diep in je hart, ontstaat er het verlangen om net zo mooi te kunnen bidden, om net zo goed dat werk in de gemeente te kunnen doen, om gewaardeerd te worden om je inzet, om het fijn te vinden ook als er zo naar je opgekeken zou worden, fijn vinden ook als er zo over je gesproken werd. En je zet je in, je doet je best. En wat zit erachter? Nee, uiteindelijk niet de liefde tot God, maar uiteindelijk word je gedreven door eigen liefde. En een derde gemeente waardoor het leven van Ananias en Safira getekend werd. Gemeente, dat is bedrog, oneerlijkheid. Heel opzettelijk bedriegen Ananias en Safira de discipelen. Ananias die doet dat met zijn gebaren. Die doet dat met de manier waarop hij daar die ruimte binnenkwam. De manier waarop hij ook dat geld daar neerlegde aan de voeten van de apostelen. En Safira die doet het heel letterlijk. Safira die zegt, ja Petrus, als hij haar vraagt of het goed voor zoveel verkocht is. Als Petrus haar vraagt, zegt me, heb je het land voor zoveel verkocht? Dan zegt Safira zonder te blikken en te blozen, ja Petrus, voor zoveel. En Safira, ze liegt, want het is nee. Ze liegen, ze doen alsof. Gemeente, is ook dat geen gevaar wat ons hier binnen de christelijke gemeente dreigt, naast hebzucht en naast eerzucht, doen alsof. Gemeente, allicht dat we belijdenis hebben gedaan. En misschien dat we hier wel aan het heilig avondmaal ook aanzitten. En we wekken de indruk dat heel ons leven bestemd is en heel ons leven gericht is op de Here, op zijn dienst en op zijn eer. We wekken naar anderen toe de indruk dat we de Here met heel ons hart lief hebben. En toch is het niet zo. Boven bepaalde ruimte in ons leven staat verboden voor de Heilige Geest. Een deel van ons leven. Gemeente, dat houden we voor onszelf. Een deel van de zondag besteden we aan het werk, wat is blijven liggen omdat we daar door de week niet aan toe zijn gekomen. Een deel van het mediagebruik onttrekken we ook aan Gods toezicht. Normaliter, als ik achter mijn computer zit, met eerbied gezegd, dan mag de Heere over mijn schouder meekrijgen. Maar bij bepaalde sites is hij niet welkom. Een bepaald deel van mijn leven. En gemeente, wat is dat geen geweldig groot gevaar wat er in het leven van christenen kan zijn. Een bepaald deel van mijn leven bepaal ik zelf. Welke muziek ik luister, welke films ik kijk, welke vrienden ik erop nahoud. Ik wek de indruk alsof ik mijn hele leven aan de Heere geef. En toch is het niet waar. Het is niet de waarheid. En weet u wat Petrus daarvan zegt? Waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zou? Gemeente, ze liegen tegen de apostelen, tegen de ambtsdragers van de gemeente. Maar weet u hoe Petrus dat noemt? Petrus noemt dat liegen tegen de Heilige Geest. Wie liegt tegen een van de ambtsdragers op huisbezoek of waar dan ook? Gemeente, die liegt ten diepste tegen de Heilige Geest. Gemeente, misschien dat u nou, laat ik het zo eenvoudig zeggen, misschien met wat kromme tenen zit. En dat u toch zegt, nou ja, dat kan allemaal wel waar zijn. Maar ik vind toch niet dat de straf die Ananias en Safira krijgen, dat die in verhouding staat met de zonde die ze hebben begaan. Je zal toch maar zo zwaar en zo onmiddellijk worden bestraft. Nou, gemeente, het is waar dat de Heere vandaag de dag doorgaans niet meer op deze wijze te werk gaat. Ook onder het Oude Testament gebeurde dat niet altijd. Wel hier en nu en hier en daar. Denk bijvoorbeeld aan die zonen van Aaron die onheilig vuur op het altaar brengen. Die zonen, ze sterven. Of denk ook aan Korach, Datan en Abiram, ook zij sterven. Maar doorgaans houdt God zijn toren nog in. En toch, als u nou vindt dat deze straf niet in verhouding staat tot de begane zonde, dan houdt u een zeer zwaar vergrijp voor een hele lichte overtreding. Weet u, in de weegschaal van God, hè? Gemeente, in Gods weegschaal zijn Ananias en Safira geen mensen die het goed bedoelen en nu net op één puntje eens een keer een steek laten vallen. Gemeente, ze tergen hem met hun hebzucht. Ze tergen hem met hun eerzucht. Ze tergen hem met hun leugens en hun bedrog. Ze spotten met God en met zijn heiligheid. En gemeente, ik denk dat dat iets is wat vandaag de dag in ons soort gemeente, dat daar in ons soort gemeente nog wel eens wat aan voorbij wordt gegaan. Gemeente, God is een heilig God. God duldt de zonde niet. God ziet de zonde ook nooit en te nimmer door de vingers. He, vandaag de dag kom je eigenlijk nog wel eens tegen een sfeer van, nou ja, wat je ook gedaan hebt, bij de Heer is er altijd wel vergeving voor te krijgen. Gemeente, die gedachte doet enorm veel mensen heel gemakkelijk zondigen. Maar gemeente, Gods heiligheid, die is in strijd met de zonde. Gods heiligheid, die torent daarover. Gemeente, laten we ons eigen leven daar ook op nagaan. Beseffen we dat, wie de Heere is? Beseffen we dat Hij een heilig God is, die nooit en te nimmer vrede en overeenstemming kan hebben met de zonde? Gemeente, hebzucht, eerzucht, leugen en bedrog. De Satan wil dat altijd zomaar de gemeente binnenbrengen. Want als het gemeenteleven daardoor gekenmerkt wordt, gemeente, dan wordt de Heilige Geest uitgeblust. Dan zal de Heilige Geest zich terugtrekken. Dan zal de Heilige Geest zich inhouden. En dan valt de gemeente stil. Dan zakt het gemeenteleven in. En dat is het liefste wat hij doet. Een gemeente onaantrekkelijk maken. Een gemeente krachteloos maken. Ervoor zorgen dat een gemeente haar aantrekkingskracht verliest. Ik denk dat wij allemaal, zoals we hier zitten en staan, dat is herkennen van de macht en de kracht van de Satan. Gemeente, hebzucht, eerzucht, leugen en bedrog. Als we nou eerlijk zijn vanmorgen. Gemeente, ook ons hart trekt daar toch naar. Van huis uit verschillen we toch niet zo heel veel van een Ananias en een Safira. Gemeente, hebzucht, eerzucht, leugen en bedrog. Ons hart trekt er zomaar naartoe. Wel, als u dat nou in uw eigen leven merkt, als u de zuigkracht van hebzucht, van eerzucht, van leugen en bedrog gewaar wordt, gemeente, dan moeten we een drietal dingen doen. Gemeente, het eerste dat is dit, bidden. Gemeente, zullen we bidden? Zullen we het elke dag opnieuw heel eenvoudig vragen? Heere, opent u mijn ogen ervoor? Wanneer hebzucht, eerzucht, leugen en bedrog mij te pakken krijgen? Heere, houdt u mij vast? Heere, laat ik mijn leven niet aan u onttrekken. Open mijn ogen voor de gevaren die er ook in mijn leven zijn. O Heere, houd u mij vast en laat ik levenslang aan uw hand mogen gaan. Heere, laat dat gebed ons gebedsleven mogen kenmerken. Hou ons vast. Bewaar me ervoor. Heere, laten we bidden en vragen om de zorg van de Heere over ons leven. En een tweede wat ik zou willen zeggen, gemeente, naar aanleiding van deze geschiedenis, let goed op elkaar. Let als man goed op je vrouw. Let als vrouw goed op je man. Let als ouders op je kinderen. Maar let als kinderen ook op je ouders. En zeg het tegen je vader als er dingen in zijn leven zijn die niet in overeenstemming met het woord van God. Vader, dat kan toch niet? Vader, je kan toch zo niet leven, je kan toch zo niet aan het avondmaal gaan als dit soort dingen door jou aan de hand worden gehouden. Gemeente, waarschuw elkaar, let op elkaar. Waarschuw elkaar ook in liefde als je bij elkaar dingen signaleert die in strijd zijn met het woord van God. Maar als je dit verhaal zo leest, hè, deze geschiedenis, dan krijg je eigenlijk heel sterk de indruk dat Ananias hiermee begonnen is. Dat toen ze thuis kwamen met die zak met geld, dat Ananias tegen zijn vrouw Safira gezegd heeft: Safira, zullen we een bepaald gedeelte voor onszelf achterhouden? En zullen we de rest aan de voeten van de apostelen neerleggen? Zullen we doen alsof? En gemeente, blijkbaar heeft Safira hiermee ingestemd. Maar wat zou het een zegen zijn geweest als Safira tegen haar man had gezegd: nee, Ananias, maar dat niet. Dat doen we niet. Of we zijn eerlijk, we zijn oprecht, maar we gaan de boel niet voor de mal houden. Of we zeggen gewoon heel eerlijk, het is niet de hele opbrengst, maar laten we alsjeblieft niet doen alsof we al het geld wat wij ontvangen hebben zomaar voetstoots neerleggen aan de voeten van de apostelen. Gemeente, laten we op elkaar letten. En laten we elkaar ook in liefde waarschuwen, niet vanuit de hoogte, maar met een bewogen hart anderen ook waarschuwen om terug te keren van de weg die we zijn ingeslagen. En een derde, naast bidden, naast het elkaar waarschuwen, gemeente, keer terug. Keer terug. Als u nou in uw eigen leven merkt dat er ook in uw leven sprake is van hebzucht, van eerzucht, van leugen en bedrog, van doen alsof, gemeente, keer terug. Safira kreeg die kans nog. Toen Petrus haar op de vrouw afvroeg, zegt Safira, heb je het onroerend goed voor zoveel verkocht? Ze kreeg nog de kans om tegen Petrus te zeggen: Petrus, we hebben gelogen. Ik zal maar eerlijk zijn, we hebben gelogen. We wilden ons beter voordoen dan we waren. Maar dit is niet het volle pond. Gemeente, de geschiedenis van Ananias en Safira, die waarschuwt ons vanmorgen. God ontmaskert alle schijn. En wat heb je eraan als mensen in de kerk je voor een gelovige houden, terwijl je het in feite niet bent? God ontmaskert alle schijn. Niet doen, niet nadoen ook. En als je nou vanmorgen moet zeggen, ja, mijn leven is natuurlijk niet zonderloos, en toch heb ik de Heere van harte lief en zoek ik ernaar om zijn eer uit te stralen, zoek ik ernaar om zijn lof te verkondigen. Gemeente, als daar uw leven door getekend wordt, zegt de Heere dan dank daarvoor. Want dat hebt u niet van uzelf. Dat is het werk van de Heilige Geest. Als uw leven getekend wordt door goedheid, door liefde, door geloof, door matigheid, door zachtmoedigheid. Gemeente, dan ziet u daar iets van de vrucht van de Geest. Wel, dank de Heere daarvoor en vraag de Heere: o Heere, houdt u me vast, bewaart u me hierbij. Maar als u nou vanmorgen moet zeggen, ja, eerlijk gezegd kan ik dat niet zeggen. Het enige wat ik kan doen, dat is nadoen. Het enige wat ik kan doen, dat is imiteren. Maar gemeente, zelfs dan, hè. Want dat is het evangelie. Zelfs dan is er nog niks verloren. Want nader dan tot hem, tot de Heere Jezus Christus. En zeg het maar tegen de Heere: Heere, wees mij toch genadig. Heere, schenkt u mij geloof. Heere, werkt u met uw Heilige Geest in mijn hart en in mijn leven. Geeft u mij wat andere broeders en zusters in de gemeente wel hebben. Werk met uw geest. Vervul me met liefde tot u. Bij de nader tot de Heer Jezus. Gemeente, bij hem bent u aan het goede adres. Hij zelf gaf immers alles. En de Heer Jezus, o gemeente, hij liet zich niet leiden door hebzucht. Hij liet zich leiden door het verlangen om alles te geven. Zijn liefde, zijn genade, zijn trouw en zijn troost. En gemeente, de Heer Jezus, hij liet zich ook niet leiden door eerzucht. Hij liet zich leiden door het verlangen naar de eer van zijn Vader. Gemeente, hij liet zich leiden door het verlangen om zielen te redden, om vuile zielen te wassen in zijn bloed, om zwarte, zondige zielen genadig te zijn. En gemeente, de Heer Jezus, hij deed nooit en te nimmer alsof. Over zijn lippen kwamen geen leugens. Over zijn lippen was geen bedrog te vinden. En gemeente, daarom, hè. En dat is het evangelie ook deze morgen. Kom toch tot hem. Nee, niet als iemand die het heeft en die het zelf kan maken. Maar als een arme bedelaar die elke dag opnieuw tot hem nadert. Met een lege hand, met een verzondigd leven. En het hem vraagt, o Heere, wees mij genadig. Merde de Heer Jezus, hè. Hij gaf alles. En zijn liefde, die maakt alles nieuw. Je hart, je verlangen, je gezindheid. Hij schenkt ons ook zijn geest. En als dat gebeurt, dan komt er in plaats van hebzucht het verlangen om te geven. Je geeft jezelf, je tijd, je gaven, je talenten. En je zegt het heel eenvoudig. Heere, zou ik een middel mogen zijn in uw hand om anderen te helpen, om anderen te redden, om mijn naaste goed en nabij te zijn? En gemeente, in plaats van eerzucht komt het verlangen naar de eer van God. Komt daar een loven en een prijzen van zijn naam. Komt daar een verlangen naar de eer van hem aan wie ik alles te danken heb? Want gemeente, laten we eerlijk zijn vanmorgen. Wat hebben we nou dat we niet van de Heere ontvangen hebben? Ons leven, onze ademhaling, ons huwelijk, onze gezondheid, onze gaven, onze talenten. Gemeente, we danken dat toch immers aan de Heere. En daarom, daar ontstaat het verlangen naar de eer van God. Het verlangen om goed te spreken van hem. Het verlangen om ons leven op te offeren in zijn dienst. En in plaats van liegen, ogenblikken in plaats van doen alsof, komt daar het verlangen naar waarheid en oprechtheid. Gemeente, mijn ja is ja en mijn nee is nee. En als ik ja zeg, dan zal het ook ja zijn, dan zal het ook ja blijven. Ja, ik ben eerlijk en oprecht, dat is mijn leven. Ja, gemeente, dat is mijn leven, maar wel een leven lang strijd tegen mijn hebzucht. Een leven lang van strijd ook tegen mijn eerzucht, tegen mijn onoprechtheid. En elke dag opnieuw vraag ik de Heere om kracht om de weg te gaan die voor ligt. Elke dag opnieuw nader ik tot hem als een arme bedelaar. Maar zo leef ik, zo strijd ik, en zo overwin ik, ja, zo kom ik thuis. Nee, gemeente, niet als een Ananias en een Safira. Hoewel, gemeente, laten we voorzichtig zijn. Wij weten niet wat er in die laatste seconde van hun leven nog als een soort noodkreet naar de hemel is opgestegen. Maar laten wij leven zoals het vanmorgen is gezegd. Eerlijk en oprecht. Laat ons leven niet getekend zijn door hebzucht en door bedrog. Maar laat ons leven getekend zijn door het verlangen om de Heere groot te maken. Om achter hem aan te gaan. Die het gezegd heeft. En het ook vanmorgen zegt. Ik ben de weg. De waarheid en het leven. Volg mij. En je vindt het leven. Amen. Gemeente, laten wij eindigen met dankgebed. En in ons dankgebed willen wij ook voorbeden doen. Laten wij bidden en laten wij ook danken. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, zo mogen we ook aan het eind van deze dienst tot u naderen in het gebed. En we zeggen uw naam dank, Heer, dat we hier in alle rust en stilte een moment met elkaar bijeen mochten zijn om te luisteren naar een gedeelte uit uw woord. Een waarschuwing, Heer, om het werk van de geest niet na te doen. Om niet te imiteren. U doorziet alle schijn. Ach, Heer, werk daartoe met uw heilige geest in onze harten en levens. Vernieuw ons. En geef u het ons, Heer, door de kracht van uw geest. Om eerlijk en oprecht te zijn. Laat in ons leven oneerlijkheid en bedrog. Laat daar geen plaats voor mogen zijn. Houdt u ons daartoe vast, Heer. Want we zijn van die mensen die zo gemakkelijk onderuit gaan. Nee, laten we aan uw hand mogen gaan. En laten we elke dag opnieuw tot u mogen naderen. Als een arme bedelaar. Om elke dag opnieuw onze hand door u te laten vullen. Ja, Heere, schenk dat aan een ieder van ons. Aan de kinderen, aan de jongeren, aan de ouderen. Geef ons een leven heel dicht bij u. Heere, wij zeggen uw naam ook dank met Tanja Boon en met Koert van den Berg, dat zij zich ook in de afgelopen week hebben verloofd. Heren, een stap op weg naar het huwelijk. U kent ze. Heren, laat de tijd voor die voor hen ligt, laat dat een goede tijd mogen zijn. En laten zij zich ook biddend mogen voorbereiden op de stap die eenmaal gezet zal worden. Ja, Heren, zegent u hen, opdat ook zij anderen tot zegen zouden mogen zijn. Heere, trek met hen mee op. Heere, wij doen ook voorbeden voor degene die op vakantie zijn, gemeenteleden. We dragen ook hen aan u op die nog op vakantie zullen gaan. Wilt u erbij zijn, Heere? En wilt u ook in de vakantie het zo maken dat u tot hen spreekt? Laat ook daar de gelegenheid mogen zijn om stil te worden voor u en om te luisteren naar uw stem. Heer, wij bidden ook in zonderheid voor de ouderen in deze periode. Als kinderen weg zijn, dan is het bezoek ook doorgaans behoorlijk verminderd. Heren, wilt u ze goed en nabij zijn? En wilt u het ook ons als gemeenteleden geven, dat we naar elkaar zullen omzien in deze tijd? Elkaar ook zullen opzoeken, maar bovenal elkaar ook zullen opdragen in onze gebeden. Heren, wij doen voorbeden voor het werk van zending en van evangelisatie. Alle die daar een taak en een plaats in hebben gevonden en gekregen van u. Heere, zegent u dat werk. Want wat is dat moeilijk werk en wat lijkt het vaak op een ploegen op de rotsen. Maar paart u de kracht van uw geest aan het werk wat zij mogen doen. Opdat daar waar zij hun werk doen, of dat nu het binnenland is, in Nederland of ver daarbuiten, opdat daar ook zegen zal mogen vallen. Wij bidden daartoe ook, Heere, voor de vervolgde kerk. Broeders en zusters die op een dag als vandaag niet in vrijheid kunnen samenkomen om met elkaar bezig te zijn met het woord. Heere, houdt u ze staande en bemoedigt u ze zelf vanuit uw woord. Ja, troost ze met uw eeuwig evangelie. Heere, we denken ook aan deze wereld waarin wij leven, waarin zoveel nood is. Waarin oorlogen woeden, waar ziekten ook zijn, waartegen nog geen kruid is gewassen. Draagt u deze wereld, Heere. Deze wereld die op weg is naar het einde. En geeft u nog een grote opwekking wereldwijd. Opdat uw kudde voltooid zal worden. Opdat de schaapskooi vol zal worden. Tot op dit moment, Heren, zijn de uitverkorenen nog niet toegebracht. Maar laat de geest krachtig mogen werken. En laat daar mogen uitzien zijn naar de dag die komt. Een dag die zo heerlijk zal zijn. Want niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Maar waar we ons tot in alle eeuwigheid zullen verblijden in God drie-enig. Wij bidden ook voor het volk van Israël, Heren. Neem het deksel weg wat op hun aangezicht ligt. En laat ook hen zien dat Hij gekomen is. De Christus der Schriften. En dat de weg naar het vaderhart, de weg naar het vaderhuis, volkomen open ligt. Heren, ga zo met ons naar onze huizen. We dragen ook die broeders en zusters aan u op die moeilijke weg door het leven hebben. Heren, laat er ook onderling gebed voor elkaar zijn. Want u zegt het zelf in uw woord. Ik aanschouw de moeite en het verdriet. Opdat men het in mijn hand zal geven. Geef ons een goede zondag. Breng ons ook vanavond weer in alle getrouwheid hier in uw huis bijeen. om dan opnieuw te luisteren, Heere, naar datgene wat U tot een gemeente te zeggen heeft. Zegen ons om tot een zegen te zijn. We vragen het U uit genade alleen. Amen. Gewijden we aan het slot nog zingen, Psalm 26. Psalm 26. Op deze psalm zingen we het tweede en ook het achtste vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En ook vers 8, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. De versen 2 en 8 van Psalm 26. Gemeente, laten wij eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.